Want ik heb heel veel leiders of managers die nog elke week met iemand de taken doornemen van diegene. Ja, dan heb je er begonnen met twee. Maar ik heb erbij die 8 bila's hebben per week. Ja, dat is toch niet normaal.
Dat is een halve werkweek.
Ja, dat hoeft niet. Je kan gewoon 1 teammeeting hebben en 1 keer per maand iemand spreken hoe het met iemand gaat.
In deze aflevering gaan we het hebben over van doener naar leider. Waarom is dit zo belangrijk voor leiders van snel groeiende bedrijven? Fik?
Lekker, ja. Nou, dit kwam een beetje. Ik heb aangedrongen op dit onderwerp. Bart, die moest nog een beetje wennen. Die denkt, hier hebben we het er al vaak over gehad. En heeft hij misschien deels gelijk in. De aanleiding was als volgt. Ik zat een maand of 3 geleden in een strategische meeting met een directieteam van een groot bedrijf. Ik denk een mannetje van 200, 250. Dus ja. Ik zat zowel met het managementteam als de directie. En toen hadden we het over hoe ze... Ze zijn heel snel gegroeid, dat moet ik wel zeggen. Dus dat was echt binnen 3 jaar van 30 naar 250. En toen kwam ik er gewoon achter dat ze...
Je bouwt hem wel lekker op.
In het leiderschap. Dus ik vroeg, maar hoe sturen jullie eigenlijk? Wat is jullie visie gewoon op hoe jullie mensen aansturen? Welk model gebruiken jullie voor? Hoe doen jullie dit? Want de een riep namelijk, dan moet je gewoon delegeren. De ander zei, je moet gewoon erbovenop zitten. Iedereen zei maar wat. Dus al die directieleden, 8 man in totaal samen met MT... die hadden allemaal andere ideeën over hoe ze die mensen onder zich... om het zo maar even lelijk te zeggen, moesten aansturen. Maar toen dacht ik, maar hebben jullie helemaal geen basics over... leren jullie iets over? Nee, zei ze eigenlijk niet. Nee, ze hadden allemaal een eigen voorkeurstijltje. En die hielden ze aan... En daar was ik eigenlijk best wel van geschrokken. Ik weet niet of jij dat ook zo hebt, Bart, maar ik in mijn hoofd ben natuurlijk ergens wel een keer opgegroeid. Ik heb ooit wel eens wat modelletjes gehoord over wanneer je gaat delegeren, wanneer je coachen. Ik zeg niet dat ik dat kan, overigens. Ik schiet ook in mijn eigen voorkeuren.
Wat is jouw voorkeur?
Instrueren.
Bart.
Ik vond het opvallend en toen ben ik dat een beetje gaan testen bij andere clubs. En eigenlijk was mijn eye-opener dat toch heel veel... In mijn geval zelfs misschien wel 80-90% van mijn de directieteams of managementteams van scale-ups eigenlijk hier helemaal geen taal voor hebben, helemaal niet bewust van zijn. Hier gewoon eigenlijk op voorkeurstijl gewoon leiding geven. Ja. En toen zag ik het nut ervan, en we hebben daar zelf natuurlijk ook een module voor gemaakt, om ook mensen te onderwijzen van geef dit in ieder geval taal, hoe je weet wanneer je hoe aanstuurt en dat je dat met elkaar ook in een directie een beetje kan delen, want dan ga je volgens mij sneller groeien. Mm-hmm. En die mensen waar je mee werkt gaan het ook echt een stuk leuker vinden. Dus ik vond dat een inzicht en ik
ben heel erg blij dat we het vandaag gaan bespreken. Fik, dank.
Laten we even beginnen met de definitie van waar we het over hebben. Wat is nou het verschil tussen een doener en een leider en wanneer ga je over van het een naar het ander?
Ja, ik voor mij er zijn heel veel definities. Ik denk dat een doener vooral heel erg vakinhoudelijk goed is. Snel goed weet wat voor werk die zelf gedaan wil hebben. Mm-hmm. En dat een leider vooral iemand is die zorgt dat werk georganiseerd wordt en met veel plezier op de juiste manier gebeurt. Dus ik denk dat grofweg daar een beetje tussenin zit. Wat ik altijd wel een geinige vind is... Kees de Jong, die heeft altijd, vind ik wel, een leuke definitie van leiderschap. Die zegt, leiderschap is dat jij zorgt dat iemand anders iets doet wat voor jou belangrijk is, omdat die ander het wil.
Dat klinkt licht manipulatief.
Ja, dat klinkt meer manipulatie.
Ja, is dat
manipulator
ook
per sang natuurlijk. Hè? Ja. Maar uiteindelijk, als je hem zo een beetje ontrafelt... gaat het over alignment. Willen we hetzelfde? Is het helder wat je moet doen? Doet iemand anders ook wat jij graag als leidinggevende wil dat die persoon doet? En vindt iemand het zelf ook wel een beetje leuk en belangrijk om dat gedaan te krijgen? Zit wel wat in, toch?
Ja, zegt ook wat over de voorkeursleiderschapstijl van Kees de Jong.
Oh, ja.
Mag ik ook een definitie proberen te doen?
Ja, graag.
Lekker. Ik zou zeggen eigenlijk dat... Hier gaat over de. Dus als doener voeg je volgens mij waarde toe op basis van je eigen output. Dus jij maakt nieuwe producten, jij verzint dingen, jij maakt mails, jij hebt klantcontact, et cetera, et cetera. En als leider zou ik zeggen dat je waarde toevoegt via het team wat je leidt. En het idee is natuurlijk dat de som van die twee, dat het team aansturen uiteindelijk, als je daar de output kan verhogen, de effectiviteit van zo'n team. dat dat vele malen meer oplevert dan alleen je eigen output. Ja. Dus dat zou mijn
dat zou ik mijn zou nu wel in als ik er nou op aanvullen mag, ja,
mag.
Zou ik me wel, want het is natuurlijk niet altijd een team wat je aanstuurt, kan ook één op één zijn. Maar het, wat ik het mooie vind van wat je zegt is wel dat eigenlijk de output altijd ook via een persoon of een team dat via anderen is en dat je daar bericht in dat leiderschap. Mm-hmm. En daarmee natuurlijk is het ook daarom waarom het zo belangrijk is voor zo'n bedrijf wat naar 200 gaat. Er zit natuurlijk weinig schaalbaarheid in iets wat je zelf doet. Ja. En er zit ook heel veel schaalbaarheid in iets wat je een groep of andere mensen kunt overdragen wat laten doen. En daarbij heb je in zo'n bedrijf van 200, misschien is een financiële afdeling van 4 man. Mm-hmm. En een operationele van 80. En dan vraagt dat natuurlijk ook weer daarbinnen als je een CFO bent. Of nou weet ik veel, vraagt het ook weer om een hele ander type leiderschap.
En wat denk ik goed is om te snappen, ook als je hier naar luistert. Je glijdt er een beetje vaak in. Hè? Dus wat er bij mijn de clubs waar ik mee werk gebeurt, is dat in eerste instantie misschien de goede marketeer krijgt 2 junioren. En die heeft dan een teamje van 2. Ja, dat is 1-1, dat is 1-2, is dat dan een team. Maar uiteindelijk groeit dat door en wordt eigenlijk misschien die marketeer wordt wel misschien wel commercieel of eindverantwoordelijk. Ik noem het woord CCO. En daaronder ontstaat een team van 2 middenmanagers. Eentje voor de marketing, eentje voor de sales. En daaronder zitten misschien steeds van 2 naar 3. Totdat echt. Dat is een systeem. Hè? Dat is opeens ben je van met z'n 2'tjes, met z'n 3'tjes, een ploegie. Ben je een systeem aan het managen. En dat gaat heel geleidelijk. Alleen het vraagt volgens mij heel andere kwaliteiten.
Hey, en wat gebeurt er als je nou niet bewust overgaat van doener naar leider? Hè? Wat is het doemscenario?
Doemscenario. Het is goed voor de luisteraar als je dat herkent in deze. Wat er vaak gebeurt, is dat er natuurlijk dat er afhankelijke teams zijn. Dus dat heel veel vragen toch naar boven komen bij deze. Dus heel weinig accountability laag in de organisatie. Dat is een goed signaal om te zien dat je niet helemaal lekker aan het leiden bent, maar toch nog altijd naar jezelf toe kan trekken als leiderschapsteam. Dus overbelaste leiders krijg je.
Dat is in ieder geval altijd eentje. Dat is als ik in mijn praatje de mensen van wat gebeurt als je dit niet goed hebt. Er is te weinig informatie bij de juiste mensen beschikbaar. Mensen kunnen geen goede besluiten nemen, omdat ze die informatie niet hebben of dat ze niet duidelijk
tussen
is dat ze een besluit moeten nemen. Het is ook niet in die organisatie vaak goed geregeld wie wat doet. Dus eigenlijk wat er gebeurt is dat alle vraagstukken en alle accountability loopt, als je een ouderwetse hark hebt, naar boven in de organisatie. Ja. Overbelaste leidinggevende. En daarmee wordt de besluitvorming van die leidinggevende en daarmee van iedereen steeds slechter. En dat is een vicious circle.
Bedoel jij daarmee vicious. Een visueuze cirkel?
No, I mean a vicious circle.
Ja, dat komt. Bart is internationaal.
Voor zijn werk heel veel in het buitenland.
Maar dat heb ik
al gezegd.
Ja, precies.
Oké.
Hey, en als je die vicious circle nou doortrekt, wat gebeurt er dan?
Ongelukkige mensen.
Van dat je dus als MT overbelast bent. Dat lijkt me ook niet heel leuk om voor zo'n club te werken.
Nee, dus wat we veel zien is MT stretcht het zo vaak zo ver als dat ze kunnen. En ook trouwens andere mensen die zich verantwoordelijk voelen. Die gaan steeds meer werken. Daar komt steeds meer bij te liggen. Er komt een grote gat tussen die mensen en de andere collega's. Mm-hmm. Dus je krijgt wij-zij. Je krijgt veel cultuurproblemen. Degene die dat allemaal dragen, die hebben zoiets van waar heb ik al die mensen voor betaald voor? Je kan geen dingen wegleggen. De andere mensen denken allemaal van, hier wordt alles besloten via die en die en die. Ik heb eigenlijk geen invloed. Waarom doe ik die? Ik snap helemaal niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat er van me verwacht wordt. Dus je krijgt veel, je krijgt veel conflict. Je krijgt veel, veel waste in time en in energie. En uiteindelijk, en dat is denk ik voor mij echt het lossen van al deze menselijke ellende, wordt de besluitvorming te langzaam, te traag. En ben je op te weinig vlakken echt heel gefocust de juiste dingen aan doen, waardoor gewoon je bedrijfsresultaat, rendement onwijs omlaag gaat. Ja, en dat in deze tijd is Louis de Funest.
Jezus, zet lekker in je woordgrappen.
Ja.
Is wat hij bedoelt is heel funest is. En laten we dat iets meer onderbouwen met, want ik heb natuurlijk even wat onderzoek gedaan.
Ja, ik wilde net, mag ik even vragen?
Ja, stel, er is een goede vraag.
Hey Fik, heb jij daar toevallig onderzoek naar gedaan? Iets van onderbouwing?
In ieder geval dat het niet helemaal Bart en mijn showtje is. Hier is natuurlijk wel veel naar onderzoek naar gedaan. Onder andere, ik vond iets in Harvard Business Review, waarin echt wel aantoonbaar werd gemaakt dat die high performance scale-ups die er zijn, die investeren en bouwen echt aan op leiders. Dus er is een correlatie tussen hoeveel investering er is gedaan in het opleiden van leiders. Dus we hebben het nu over directieteam, managementteam, maar eigenlijk ook. Hè, dus als jij 1000 man Silicon Valley bedrijf hebt, dan heb je natuurlijk ook allemaal afdelingsleidertjes, product owners, dat soort dingen. En dat is toch daarin investeren, die correlatie en snellere groei, die is gelegd. Mm. Dus alle bedrijven die snel groeien, investeren hoger, meer en substantieel meer in dit in dat leiderschap.
Hey, en hoe ziet zo'n opleiding tot leider er dan uit? Het klinkt heel hoogdravend en dan denk ik, nou, maar je bent toch ook te druk bezig met werken om dan daarnaast ook nog eventjes te leren om een leider te zijn.
Ja, ik denk dat het heel erg, dit is echt, het hangt heel erg af van wie je aanhaakt, wat mensen al eerder meegemaakt, inderdaad, wat voor opleidingen en hoe ze daar in de ontwikkeling in zet. Wat natuurlijk bij scale-ups denk ik veel gebeurt, vind ik, in ieder geval in veel bedrijven waarin ik heb gezeten, is dat het iemand is onderdeel van die groei. Dus die is elke keer, die groeit vaak mee. Ja. In een leiderschapsrol met naar de volgende fase, waar er compleet nieuwe dingen verwacht worden. En een interne groei is altijd, vind ik, misschien hoef je dit herkennen, maar interne groei krijgt weinig aandacht. Dus als iemand voor een nieuwe functie, als een leiderschapsfunctie wordt aangenomen, dan ga je daarover nadenken als club. Wat hebben we nodig om iemand kunnen? En dan zet je dat in die functiebeschrijving. Ja. Maar als iemand intern promotie maakt, of het team groeit gewoon om iemands gat van 2 naar 8 mensen, mm-hmm. Dan gebeurt dat zo geleidelijk dat eigenlijk nergens in dat proces het officieel punt is, waardoor iemand gewoon die extra taken er steeds bij krijgt. En als iemand zelf op een gegeven moment aan de bel trekt van, goh, ik kom zelf niet meer toe aan dit en dat, omdat ik dat moet doen, dan pas wordt het eigenlijk een issue, een item. En dan wordt het natuurlijk leiderschapsopleiding, situationeel leiderschap.
Wat ik eigenlijk vaker zie gebeuren, we komen een beetje bij de dirty little secrets van de boardrooms. Eigenlijk daarvoor, wat ik best wel vaak zie gebeuren, is dat iemand die dan vastloopt, een manager van een afdeling, die loopt dan vast met, ja, mijn team is te groot, ik krijg het niet meer goed gebolwerkt, want die zit natuurlijk nog in zijn oude leiderschapsgedrag.
Ja.
En dan zegt die directeur daarboven, weet je wat jij zou moeten doen? Delegeren.
Ja.
Ja, zijn voorkeurstijl. Dus die gaat dan vertellen, weet je hoe ik het doe? Ik delegeer.
Ja.
Nee, ik delegeer alles. Ik delegeer. Moet jij ook leren.
Ja,
nou, dat is dan, oké, nou ga ik dat doen. Een jaar verder, geen idee hoe die delegeert. Wat dan. Maar dat is dan, zo heeft iedereen gewoon zijn voorkeurstijl.
Dus conceptueel wordt dan gezegd wat iemand moet doen, maar iemand kan dat nog niet.
Nee,
dus, misschien wel nooit.
En misschien geïnvesteerd. Oh, sorry.
Jij vroeg natuurlijk, hoe ziet dat daar dan uit? Waar begin je dan? Ik kom zo meteen misschien wat dieper op terug, maar ik denk dus inderdaad dat het al begint bij taal, bij welke situatie heeft welk leiderschap nodig?
Hmm.
Als je daar wat meer begrip van elkaar al hebt, of dat er in ieder geval niet één, dat het niet één dimensie is, maar dat er wat meer dimensies zijn. En dat je dat kan leren. Al lees je er allemaal hetzelfde boekje over. Of al volg je allemaal dezelfde webinar. Of laat je daar af en toe op coachen. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dat doen die grote bedrijven. Hè? Die zorgen gewoon, hey, je kan opgeleid worden in de inhoud, maar je kan ook opgeleid worden in leiderschap. En opgeleid worden in leiderschap is waanzinnig effectief.
Mm.
Ja.
Een bedrijf vol goede leiders, als je daarop investeert, kan sneller groeien dan een bedrijf vol goede, of eigenlijk zelfs vol mensen met alleen maar inhoudelijke kennis.
Ja.
En dat is ook uit veel onderzoeken gebleken, dat er dus zeker bij scale-ups zijn founders en MT-leden en misschien directieleden of managers, die groeien heel snel op de inhoudelijke kennis. Dat moet ook. Hè? Dus je zit in een markt, die omgeving verandert. Je bent super, ik weet nog dat, ja, je kent alles nog niet, dus je kennisniveau van wat je op dat moment in een bepaalde markt aan het doen bent met een bepaald product of een dienst, dat schiet omhoog. Hè? Want alles is nieuw, alles is daar zit veel tijd in. Maar de leiderschappelijke groei, als dat een woord is, die is vaak dan onderbelicht. Nou, voor mij is dat nu wel duidelijk.
Ja. Oké, laten we het. Jullie hebben een paar keer wat namen genoemd van modelletjes en dingen. Het doenerschap is niet de juiste manier van leiden. Hoe moet je dat?
Mag ik nog wel één? Want hadden we nogal voorbeelden? Mag ik nog één voorbeeld? Ik heb namelijk ook een goed voorbeeld.
Oké. Okay.
Ja,
dus daar is de ruimte voor een goed voorbeeld?
Ja, okay, is een goede voorbeeld is altijd ruimte voor Bart.
Dat dacht ik.
Wacht even. Hey Bart, heb jij nog iets van een leuk voorbeeld van hoe het wel goed ging?
Ja, nou, ik ben heel erg blij dat je die vraag stelt. Dank je wel daarvoor. Want die heb ik toevallig. Want ik werk samen met een partij die overigens ook in het coachend leiderschap zit, Nonons. En ik werk daar met een groep. Dat bedrijf is echt de afgelopen jaren gewoon hartstikke doorgegroeid. Dus een mooie grote club. En wat ik heel tof vind wat daar nu gebeurt, is dat dat hele MT ziet van hey, onze teams groeien, onze rol verandert. En dat vraagt wat anders van ons. En die zijn heel bewust, hebben ze in dit jaar hebben ze het thema ook opgepakt om daarmee aan de slag te gaan. En die zijn een assessment allemaal gaan doen op van hey, wat wordt er van ons in die nieuwe rol gevraagd. Mm-hmm. En die zijn nu echt allemaal die stappen heel bewust aan het nemen. Omdat ze zien dat in de fase waarin zij nu zitten, die rollen van doener naar leider echt dat die transitie plaats heeft. Dus je ziet ook dat iedereen en bewust is, maar dat ze daar ook echt die stappen in maken.
Dus voor stappen maken ze dan?
Nou ja, dus het begint eerst met begrijpen wie zit er in mijn team, wat wordt er van me gevraagd, wat moet ik voor andere dingen doen. Dan heel praktisch komen we later wel wat dieper op, maar dan verwerk je dat in je opdracht voor dat jaar. En vervolgens ga je kijken van oké, welk gedrag, hoe ga ik in mijn team anders, hoe ga ik de team anders aansturen en welke stappen ga ik nou nemen en wat heb ik te leren dit jaar om te zorgen dat ik dat ook goed kan.
Ja, oké. Als Bart een goed voorbeeld heeft, dan heeft Victor er sowieso ook één, misschien wel twee.
Nou, ja, dit is gewoon wat ik gaf net al. Ik begon deze aflevering natuurlijk met een voorbeeld over dat grote bedrijf en hoe dat. En daarna heb ik dat inderdaad geassessed bij al die andere clubs. En het blijkt gewoon dat heel weinig aanwezig is. Mm. Wel leuk is inderdaad, ik had laatst een club die met 40 man zat, dacht ik. En dus inderdaad elkaar, die hadden zonder mij eigenlijk, hadden ze zelf bedacht, god, we weten eigenlijk niet zoveel leiders. Hoe werkt dat nou eigenlijk? We gaan eens een keertje een korte tweedaagse opleiding volgen op dat stuk. Volgens mij deden ze situationeel leiderschap, geloof ik, of iets in die richting.
Situationeel mooie,
altijd zal ik zo meteen misschien wel wat over vertellen. Ja. Als basis, dus gewoon basis. En die zijn dat gaan doen. En opeens zag ik dat ze daarna terugkwamen en in ieder geval heel veel taal hadden, ook om elkaar scherp te houden. Hey, hoe stuur jij ze dan aan? Wat hebben ze nodig? En dat ze dus inderdaad de verschillen ontdekten tussen coachen, begeleiden, instrueren en delegeren. Mm-hmm. En dat ze dat per situatie inderdaad toch even met elkaar challengen. Dus wat ik heel mooi vond en wat ik terugkreeg in de surveys van de mensen waarmee ze werkten. Want ik heb altijd de vraag of ze dat elke week even de happiness willen meten van hun ploeg. Was ook inderdaad dat ze het echt substantieel zag je de medewerkers tevredenheid stijgen.
Ja,
dat is
fijn.
Ja, en dat snap ik ook eigenlijk wel. En het was eigenlijk super makkelijk. Deze gasten hadden gewoon hetzelfde besloten. Wilden er wat over leren. Zijn dat een beetje in taal gaan gieten. Hebben elkaar daar een beetje op scherp op gehouden. Hadden nog een terugkomdagje. Dus dat is ook nog wel handig in zo'n opleiding. Maar dat hele team voelde zich blijkbaar meer gehoord, geluigen. En dus happier en waarschijnlijk dus effectiever.
Hey, je had het net over situationeel leiderschap. Wil je daar iets meer over vertellen?
Ja, dus ik ben bewust gekozen om niet deze aflevering helemaal over één model te laten gaan. Maar ja. Dus ik vind eigenlijk, er zijn best wel wat boeken over geschreven. En situationeel leiderschap is een hele bekende. Ja, je hebt ook dat servant leadership waar nu veel over gepraat wordt. Zo zijn er vast heel veel andere modellen. Situationeel leiderschap is voor mij de basis eenvoudig in te delen. Je kan mensen indelen op twee assen, hè, of in situaties eigenlijk. Hè. Kan iemand het en wil iemand het? Mm. En afhankelijk van dat stuk kan je kiezen tussen vier leiderschapstijlen. Afhankelijk waar ze zitten in die matrix. Hè. Dat is zo'n instrueren. Hè, als iemand het niet kan, maar wel wil, dan kan je instrueren. Je kan coachen, hè. Steunen, om het zo te zeggen, ondersteunen en delegeren. En je kan pas delegeren natuurlijk als iemand het wil en kan.
Ja.
En zo kan je door dat modelletje een beetje, in ieder geval maakt het een duidelijk onderscheid tussen dat elke situatie kan je weer een keuze maken als leider. Wat zet ik nu in? En ik bedoel bij dezelfde persoon. Wat ik heel veel zie dat mensen zeggen, oh nee, ik werk met Jan. En Jan is gewoon heel goed. Dus Jan kan ik alles bij delegeren. Maar dat is dus niet helemaal zo. Want Jan kan heel veel dingen heel goed. Maar als je Jan van de boekhouding vraagt om naar een klant te gaan, kan hij het opeens niet meer. Of wil hij het zelfs niet meer. Nou, dan heb je een heel ander leiderschapstijl nodig. Als je dan weer gaat delegeren, gaat het gewoon niet doen.
Nee, we gaan er niet heel ver dieper in.
Of wel.
Maar wat ik van het situationeel, waarom ik het eigenlijk nog best wel veel gebruik, is omdat dat situationele zo vaak aan de hand is. Dus voorbeeld, mijn zoon is net bij Frietmeesters in Haarlem begonnen met frietbakken. Oh, oh ja. Nou ja, die moet dan gewoon wel precies in de eerste dagen gewoon snappen hoe favriet gooi je erin. Hoe doe je dat? Hoe je
niet gedelegeerd aan hem, en wij worden ook niet gecoacht.
Nee, en dan dus dat begint gewoon. Maar als dat natuurlijk wat verder is, dan ga je misschien zeggen, jij hebt een middagshift of we willen dat je dit doet of doe deze orde. Dus er zit een ontwikkeling in. Mm-hmm. En die ontwikkeling, daar gaan we soms aan vooruit, omdat we allemaal zo slim en goed zijn. Maar als jij iets heel nieuws gaat doen, dan moet je gewoon weer eventjes misschien terug naar instrueren. Voordat je naar, weet ik veel, coachen kan gaan of iets ergens. Ja. Daarmee is het nog steeds, vind ik...
Heel actueel.
Actueel.
Ja, en als je het, ik vind ook als ik jou nou zit te luisteren, denk je, dit is echt... Ik hoop niet dat de luisteraars afhaken, want dit is natuurlijk zo normaal als de weg naar... Het is heel goed te volgen. En toch denk ik dat je bij jezelf als luisteraar ook kan afvragen, hé, maar check ik dit vaak genoeg? Zitten wij in het team? Hebben wij dezelfde taal? Ik hoor het in ieder geval niet in die directietuinkamers. Van, dan moeten we nu wat... Die hebben gewoon een voorkeurstijl. Delegeren. En die voelen toch heel veel op iedereen plakken ze datzelfde plaatje. Of instrueren bijvoorbeeld.
Ja. Ja. Hey, en je had het net over servant leadership. Wil je daar nog wat over zeggen?
Nee.
Oké.
Google het maar. Nee, ik wil een beetje uitkijken dat we allemaal theoretisch... De boodschap van deze aflevering is vooral, wees er bewust van en maak die stap en kies een model of kies taal waarin en investeer in ook de kennis van leiderschap.
Ja.
Ja.
Hey, en kan je ze daarvoor terecht bij Scale-up Company?
Inderdaad, wij doen in ieder geval met Nonons, jouw klant, bieden wij absoluut...
En onze partner
bieden we dat ook aan. Hè? Dus het zit volgens mij, als je klant bij ons bent, kan je er ook gewoon voor kiezen om inderdaad dat als een van de modules of trainingen, workshops te gaan volgen. En anders bieden we het ook los aan.
Ja. Het is net een beetje als een met ook met weet ik veel feedback. Het zijn gewoon dingen, als je het niet voldoende in de vingers hebt, zoals ik bijvoorbeeld, dan moet je gewoon dan moet je echt opleidingen of dat echt in een stramien brengen. Anders dan ga je daar gewoon op underperformen. En dat is gewoon heel erg kostbaar.
Ja.
Voorbeelden hebben we het net al over gehad. Dan is het nu tijd voor tips en tricks, toch? Hè?
Hoe doe je het goed?
Als je van doener naar leider wil, waar moet je op letten? Wat zijn slimme stappen om te maken? Vic?
Ik heb wel een paar die ik leuk vind om te delen als dat oké is. Anders doet situationeel gewoon wat anders. Kan ook.
Ik delegeer dit op dit moment naar jou toe. Jij kan dit en jij wil het.
Ik heb ook idee dat je het wil of niet. Wil het. een paar. Het zijn eigenlijk meer stappen. Het zijn eigenlijk meer tips. Eén is een stop doing list. Als je gewoon merkt dat je bijvoorbeeld iets helemaal niet onvoldoende hebt belegd. Of wel al lang hebt belegd. Maar dat niet opgepakt wordt. Is dat je helder maakt en mensen gaan communiceren. Dit ga ik niet meer doen. Waarom? Zo leg je de account en het vertrouwen en leg je heel duidelijk ergens anders neer. En iedereen weet het. Hè? Ik denk dat misschien ook wel het belangrijkste is van de tip, dat je communiceert over wat je als leider aan het doen bent of wat je anders wil doen. Ik denk dat een belangrijke is. Hele belangrijke, wat mij betreft, ook met dit hele verhaal, is gewoon een goede one-page hebben op jezelf. Dus een one-page personal plan, waarbij je zegt van oké, dit jaar wil ik als leider een bepaalde groei, een bepaalde stap ontmaken. Ik wil aan het einde van het jaar, weet ik veel, deze 6 mensen, wil ik goed kunnen, veel beter kunnen, met naar grotere tevredenheid van hen en van de organisatie kunnen leiding geven aan die mensen in de helft van de tijd. Dat zou best wel, en dan zou je kunnen zeggen, oké, hoe doe je dat dan? Dan kom je aan prioriteiten, ga je terugredeneren.
Persoonlijk, maar eigenlijk je persoonlijk, ik weet niet hoe het een one-page personal plan, maar het is eigenlijk je persoonlijke leerplan.
Eigenlijk leider, en wat daar nog voor mij een belangrijke is, ik zie dat ik die eigenlijk onvoldoende in de tips heb opgenomen, maar ik denk dat voor mij start heel veel van dit soort leiderschapsstappen die je wil maken met kernwaardegedrag. Waarbij je zegt van oké, hoe willen wij nou met elkaar samenwerken? Bijvoorbeeld eigenaarschap, accountability, hoe mensen iets oppakken. Dus bijvoorbeeld als ik iets niet begrijp, dan stel ik de vraag of ik zorg dat ik proactief iets wat belangrijk is in mijn scorecard, dat ik daar proactief vragen op stel bij mijn leidinggevende of weet ik wat. Maar je kunt hier gewoon afspraken over maken in je team. En die zitten meer op gedrag, op core value behavior eigenlijk. Over hoe gaan wij dit jaar met elkaar anders samenwerken. Mm. Nou, bijvoorbeeld, we praten niet over elkaar, maar tegen elkaar. Dat soort dingen. Dan een andere is natuurlijk de feestdoel. Gewoon helder maken waar je voor je misschien niet meer verantwoordelijk wil zijn. Die bij iemand anders echt daadwerkelijk neerleggen. Hè? Dat gaat over de helderheid in accountability. Ja. Meten, rapporteren erover en KPI's.
Dat is dus gewoon begin. Hè? Dat hebben we het veel over gehad. En dat blijven we herhalen. Als je helderheid creëert naar je mensen toe, wat de verwachtingen zijn, dan kan je ook weer inschatten van kan je dat ook? En hoe ga ik jou nou coachen? Of kan ik het gewoon aan je delegeren? Of hoe ga ik jou helpen als leider om jouw doelen te halen? Als je dat niet helder hebt, dan ga je alleen maar op iemand duwen.
En bij die face-to-face zit het veel op de leiderschapsrollen. Maar datzelfde, ik heb een week of drie geleden met met iemand gebeld waarbij we dat gesprek hadden over een salesafdeling inrichten. En daar zou natuurlijk ook verschillende rollen binnen zo'n salesafdeling kunnen definiëren met KPI's en doelstellingen en daar hetzelfde kunnen doen. Dan creëer je die helderheid weer even. Ja. En dan wordt het ook makkelijker om daarop te coachen. Vind ik zelf, denk ik, en wat belangrijk is dat je tijd voor jezelf inblokt om je leiderschap om te reflecteren, om te evalueren, om te verbeteren. Dus dat kan tijd voor opleiding zijn, maar ook gewoon tijd om bijvoorbeeld eens na te denken. En ik weet dat deze heel lastig is, maar wel heel effectief. Dus luister je naar, denk je, joh, daar heb ik echt geen tijd voor. Probeer het alsjeblieft één keer twee uur in het begin van je dag. Pak eens bijvoorbeeld de lijst van de afgelopen meetings die je hebt in je agenda erbij. En probeer eens na te gaan wat daar nou effectief in was en wat je anders had kunnen doen hoe je erin ging, hoe je eruit ging. Had je het voorbereid? Heb je het idee dat die meeting heeft bijgedragen aan je leiderschapsrol of wat je met elkaar deed? Wat had je nou beter kunnen doen? Is er specifiek met één of twee mensen met wie je ziet dat dat steeds uit de bocht vliegt? Gewoon die tijd voor reflectie. Omdat nu gaat het allemaal snel op je back-to-back meetings. Via iemand gewoon eikel of weet ik veel wat. Maar kijk eens wat daarin zit om gewoon wat tijd te krijgen. En wat ik ook soms doe in de teams is een heldere definitie van het besluitproces maken. Bijvoorbeeld, stel je voor dat jij mijn leidinggevende bent en jij hebt aan mij gevraagd om een bepaalde verantwoordelijkheid te nemen. Dat je zegt van, joh, iedere keer als we dit bespreken, dan wil ik dat jij het besluit maakt en mij terugcommuniceert wat jij gaat doen of wat wij gaan doen.
Ja,
zo en zo ziet een besluit eruit.
Zal ik zo meteen misschien over, als jij één op één coachings hebt, is het ook handig als je goede afspraken maakt over, hey, wie doet de verslaglegging van ons gesprek. Ja,
dus daar is zo'n Rusky modelletje zo ook wel onder. Dit waren even wat tips en wat stappen die ik veel gebruik, Vic.
Het komt ook neer op, hoe doe ik de dingen op dit moment? Hoe wil ik ontwikkelen? En wat zijn de processen die ik iedere dag doormaak? Hoe kan ik die optimaliseren? Hoe kan ik de mensen om me heen...
En misschien één ding door één ding daar toen nog op aanvullen. Dat zat ik dan te bedenken. Want wat je nu net zet is eigenlijk al die dingen die ik net vertelde.
Ja.
Die zetten een als het goed is een structuur op waarbinnen iedereen beter zou kunnen functioneren. Misschien zelf als eerste als leidinggevende en dan de rest ook. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon mensen die gewoon wat jij nodig hebt niet kunnen. Of misschien niet willen, of niet kunnen en niet willen. Dus er zit ook een intern, ook misschien de wat hardere kant, er zit bij mij ook een stuk topgrading aan vast. Dus ook, je wil namelijk jezelf eigenlijk ook verwennen met een heel goed team van mensen met wie je heel fijn, heel veel meer performen kan. Dus heb je eigenlijk ook wel de A-players. Hè? Dus hè, dat gaat over die twee assen van gedrag en de as van performance. Willen mensen goed genoeg en kunnen ze het eigenlijk wel? Of ben je gewoon met iemand die het niet kan heel veel tijd aan het kwijtraken?
Ja.
Vic?
Ja. Vic? Nou, op aanvullend op Bart's lijstjes. Het begint allemaal met helderheid. Hè. Daar ben ik helemaal met je eens. Die helderheid moet je creëren in rollen en verwachtingen van elkaar. En dan kan je elkaar inderdaad veel beter leiding gaan geven. Ik denk dat het hele scalabriteit me helpt daar natuurlijk heel erg in. Dat je goede teammeetings hebt. Waar teams zichzelf, waarin de accountability ook helder wordt. En het team zichzelf ook gaan aansturen. Daarnaast, dat is ook een vraag die ik vaak krijg. Wanneer doe ik dan nog mijn bila's of mijn 1-op-1'tjes met mijn team. Met mensen die in mijn team zitten. Of mijn direct reports. Mijn tip zou zijn om dat in ieder geval die frequentie daar die je nu hebt te halveren. Gewoon eens om dat te testen. Dus
van 1-op-1.
Ja, dus als jij elke week of elke twee weken met iemand een uurtje zit, probeer het eens dan 1 keer per 2 weken of 1 keer per 4 weken te doen. Dat geeft je namelijk heel snel een helder beeld over waar iemand zit in en hoe je met diegene om wil gaan of waar je naartoe wil werken.
Maar denk je niet dat heel veel mensen juist het tegenovergestelde hebben? Dus dat ze nooit met elkaar 1-op-1 hebben?
Dat gebeurt ook, maar relatief. Ik heb toch veel mensen die vanuit gewenning, zeker als je zo'n scaler bent, dus dan heb je eerst een team van 2, hè, nou die krijgen dan elke week of elke 2 weken even een uurtje of een half uurtje een rondje lopen of coaching, weet ik wat. Dat noemen ze dan coaching, is vaak gewoon instrueren.
Wat jij zou moeten doen.
Ja, ik heb een half uurtje de tijd om te vertellen wat jij zou moeten doen. Dus ik zie best wel vaak, het gebeurt ook andersom, hoor, dat mensen nooit die tijd hebben. Maar mijn boodschap is in ieder geval, zorg dat je 1-op-1 momenten niet te vaak hebt. Ook zeker niet te weinig. Maar als je ze wat minder vaak hebt, dus ook, dan creëer je al wat meer eigenaarschap. En dan ga je wat meer richting, hey, wat heeft deze persoon nodig nu van mij als leider om effectief te zijn?
En soms en vaak het inzicht wat ik wil, wat ik heb, is vaak ben jij het niet zelf. Jij bent vaak niet degene die hij nodig heeft of zij nodig heeft om beter te worden.
Een heerlijke gedachte, vind ik.
Ja, echt. Ja, maar dit scheelt dan op tijd.
Ja, maar ik denk ook dat het essentieel is in van doener naar leider gaan, beseffen dat je zelf overbodig bent.
Ja, je bent helemaal niet overbodig.
Nou, maar je bent er ook van minder noodzakelijk dan je denkt. Want ja, andere mensen kunnen het beter doen. Ja, precies.
Ja, ik vind het zo leuk. We zijn daar niet bij begonnen, maar ik wil dat nog wel duiden. Ik weet niet of dit het moment is. Maar je bent als leider verantwoordelijk voor een systeem. Hè? Dus dat is een echt grote wisseling, vind ik, van inzicht. Dus je bent in plaats van dat je zelf dingen doet en anderen met jou, en je bent samen, maak je iets moois. Ben je opeens een beetje een shift aan het maken van hoe ga ik dit systeem, deze groep mensen, nou zo effectief mogelijk.
Systeem bedoel je een groep mensen, toch?
Ja, maar ook een systeem is ook alles om die groep mensen heen. Hè? Dus hoe gaan we deze mensen faciliteren?
Ja, okay.
Wat is nou het systeem waarin ik ze spreek? Hoe ze motiveer? Dus je bent, en daar moet je dus ook een beetje meer als een systeem naar gaan kijken. Nee. En daar bedoel ik dus ook als jij gewend bent om elke maand een 1-op-1 te doen. Nou, is dat in een systeem nog steeds een goed idee? Of is het een goed idee dat jij maar 1 keer per 2 maanden... en dat die misschien met een collega of het team zichzelf een vaste ritme
heeft? Dus eigenlijk is jouw pleidooi is hier voor je. Kijk nou wat iemand nodig heeft en koppel dat niet te veel aan jouzelf als leider.
Ja, dat is 1. En inderdaad kijken of het effectiever en slimmer kan voor het systeem. Dus heel vaak is het zo. Dus ons geloof is natuurlijk ook dat je dat als jij een weekmeeting hebt met het team en iedereen zijn accountability erin pakt, dat ze zichzelf ook wat meer corrigeren en zelfsturend worden. Waardoor je niet. Want ik heb heel veel leiders of managers die nog elke week met iemand de taken doornemen van diegene. Ja, dan heb je er begonnen met 2. Maar dus ik heb erbij die 8 bila's hebben per week. Ja, dat is niet normaal.
Dat is een halve werkweek.
Ja, dat hoeft niet. Je kan gewoon 1 teammeeting hebben en 1 keer per maand iemand spreken hoe het met iemand gaat.
Je had het net over dingen die je moet leren. Of tenminste, dat je leiderschap
moet, hè, had ik gezegd.
Jij moet dingen leren.
Wat zijn
nou de belangrijkste skills om te ontwikkelen als je leider wil worden?
Ja, dat zijn er heel veel, denk ik. Mijn tip zou zijn, leer in ieder geval luisteren. Ik denk dat je goed leren luisteren. Wat? Was dit een metagraf? Lekker, Jorien. Grote
bezig.
Klasse. Dit is echt grote klasse. Goed.
Dus
goed.
Het was leren luisteren?
Zit je nou mee te liften op mijn grap?
Metagraf, wat heerlijk. En als je al wat verder bent en je denkt, dat situatie van leiderschap, dat snap ik al lang. Gelukkig maar, heb je goed gedaan. Of welk leiderschapsmodel je ook wil. Gesprekstechnieken. Als leider goed worden in ofwel je verhaal vertellen, ofwel een gesprek goed leiden, ofwel een teamsgesprek goed leiden, is altijd de moeite waard. Dat zou mijn. Dus goed leren luisteren, maar ook goed. Hoe heet dat boek ook weer over de goede vragen leren stellen?
Ja, heb je dat gelezen, Bart? Ik stel nooit vragen. Maar ik wilde het wel net als cliché toevoegen aan dit verhaal. Dat goed vragen leren stellen wel en gewoon mega belangrijk hiervoor is. Ja. En ook ontzettend leuk trouwens, vind ik.
Dus ik denk dat de kern van het verhaal is dat eigenlijk alle skills die je doet in het bedrijfsleven, die moet je leren. En mensen denken wel eens dat er zoiets is als een geboren leider. Maar leiderschap kan je ook gewoon leren.
Ja.
Dat moet je leren.
Ik denk het wel. Maar het is ook niet voor iedereen in de wieg gelegd. Niet voor mij bijvoorbeeld. Ik vind het niet zo heel leuk.
Ja, jij zou er zoveel effectiever van worden als je het wel eens een keer gaat doen.
Ja, en dus iedereen heeft zo zijn voorkeurstijlen. En ik denk ook wel dat het goed is om die te kennen. En ik denk dat het ook wel. Ik wil nog wel even de andere kant van de medaille. Ik weet niet of we daar al zijn in het verhaal. Maar ik zie dus heel veel ondernemers die gewoon een gezin in hebben, die er slecht in zijn zoals ik. En die doen heel veel lijden, maar dan met een lange ei. Dus bij die mensen zeg ik altijd van, doe jezelf nou echt even een lol. En ga gewoon iemand in dat bedrijf ook zetten die dit heel goed kan, heel leuk vindt. En die met veel meer plezier in veel minder tijd veel betere resultaten dan jij bereikt. Dus ik wil ook nog wel hier even een pleidooi zetten voor joh, kijk wel even ook hier bij dit hele verhaal wat goed bij je past en hoeveel. Ik kan het bijvoorbeeld wel een beetje, maar als je mij toch de hele week leiding zou laten geven, oh mijn lieve hemel, wat zou dat voor iedereen vreselijk zijn.
Hey, als je dit nou luistert en denkt, oké, ik wil dit leren, zijn er boeken die we mensen aanraden om te lezen?
Ja, ik wil nog even naar de tips. Founders Trap, onze podcast, hè, die vind ik een goede. Ik zou zeker de boeken van Nadia, van Nonons moet ik zeggen, zou ik over Nonons leiding geven. Daar hoor ik altijd van veel mensen met praktische, mooie, heldere modellen. Dus daar ben ik enthousiast over. Ja, dat boek, ik moest wel nadenken hoor, over dat boek staat vol met al die verschillende typeringen van vragen, toch?
Ah, shit, ik moet dat in de show notes
moeten we in de show notes gooien? Ik denk, What Got You Here Won't Get You There, denk ik, van Goldsmith, vond ik best een aardig boekje, omdat het heel goed uitlegt dat je een different game gaat spelen. Mm-hmm. Nou ja.
Als ik nog een uitsmijter mag doen. Leadership Pipeline. Boek gaat eigenlijk over, en daar hebben we het vandaag misschien nog niet eens over gehad, gaat over dat des te langer je moet investeren. Het is net als sales pipeline. Je moet investeren op lange termijn leiders. Dus dat begint ook nu al. Dus jouw mid-managers, die worden misschien later je CEO's. En daar heeft een bepaald dat heeft een groeipad nodig. En sterker nog, je weet dat je moet investeren in verschillende groeifases van je bedrijf. Dus de mensen die nu in je bedrijf van 30 man zitten, zijn misschien de leiders van het bedrijf van 150 man. Mm. En dat denken, dat heeft mij in ieder geval het inzicht gegeven. Oh, je moet er nu al een paar uitpikken waarvan je denkt, ja, die zijn misschien nu nog niet de doeners. Want we hebben nu nog doeners nodig. Maar die hebben het talent om wel 30 man te leiden. Dus die ga ik koesteren en die ga ik trainen. Zodat we als we op het moment zijn dat we daar zijn, hebben we ze.
Mm, mooi.
Vond ik een leuke leadership. Volgens mij van Sharon Dot. Drotter en Noel.
Een prachtige naam. Ik heb één. Mag
nog,
ik nog
één tip? Ja. En daarna sluit hem af.
Ik heb een weer van wij van WC één tip. Want luister je hierna naar en denk je van, yo, ik was al weg na 3 minuten over leiderschap. Ik vind het heel vreselijk. Ik snap dat het moet. Ik luister nog half bakken. Maar ik heb gewoon de dingen laten aanstaan. Om weet ik wat. Omdat ik lekker van die slaap val. En nu word je wakker. dan zou ik zeggen. Ga als ondernemer. Is oriënteren op Two-Birds. Waarbij we het probleem oplossen. Dat de meeste ondernemers niet zulke hele goede leiders zijn. En dat die er dus wel zijn. Met heel veel ervaring. En dat wij inmiddels een tribe hebben van bijna 200 COO's die bij die scale-ups deze leiderschapsproblemen alleen als leider, maar die hele leiderschapsstructuur en systemen in die organisatie succesvol opzetten. Ja. En dat kan zomaar eens een keertje, dan kan jij de dingen doen die je leuk vindt. En dan heb je iemand anders die de dingen doet die goed kan.
Ik moest laat een praatje houden voor deze 100, voor een groep van 100 van deze COO's. En daarvan zie je inderdaad, dat zijn wel allemaal mensen die dus, die zijn al opgeleid als leider.
Ja, die hebben het vak.
Ja, hoefde ik dit soort dingen niet uit te leggen. Dus dat vond ik echt wel mooi om te zien. Dus als je inderdaad, dat is een goede tip van Bart, mocht je er zelf denken, nou, ik koop het wel in plaats van ik leer het wel. Eigenlijk wat Bart zegt. Ja. Dan is Two-Birds een goed idee.
Dan wil ik hem afsluiten met leiden kan je leren. En dat zou ik doen. Anders worden leiden.
Ja, mooi.
Loop je nog ergens tegenaan? Heb je vragen? Of wil je iets anders kwijt? We helpen je natuurlijk graag. Stuur een van ons een berichtje op LinkedIn of mail naar info@scaleupcompany.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Scale you later.